De lege plekken in het hoge gras. Het valt niet mee om antwoord te geven op de vraag waarom je iets niet hebt gedaan. Waarom heb je er niet eerder aan gedacht? Dat is zo'n onmogelijk te beantwoorden vraag. Of in mijn geval zijn het meestal varianten op: wat een mooi kort verhaal. Waarom heb je geen lange roman geschreven? De enige echt goed te beantwoorden vraag is niet waarom heb je iets niet gedaan, maar waarom heb je iets wel gedaan? En die vraag zou kunnen zijn: waarom ben je spaarzaam met woorden in je verhaal? Ofwel, waarom zeggen die mannen op dat lichtschip zo weinig over wat ze beweegt? Hoe het allemaal zo gekomen is, wat er precies gebeurd is? Dit stelt me natuurlijk voor een heel ander probleem, namelijk 3 kwartier vol te praten over dat ik zuinig wil zijn met woorden. Ik sluit daarom niet uit dat het vandaag wat minder tijd in beslag zal nemen. Opnieuw, net als vorige week, kies ik de omweg langs iets wat ik voor de radio gemaakt heb. Het is een fragment waarin schrijver en uitbater van het Torpedo Theater in Amsterdam, Karel Helder, een en ander vertelt over zijn van stilte doortrokken verleden. Daarna wil ik iets zeggen over de schrijver Albert Alberts, over zijn laatste novelle, De vrouw met de parasol, en over zijn boek De bomen. Een korte roman waarin mensen voortdurend aan het woord zijn en er toch bijna niets gezegd wordt. En daarna zal ik iets zeggen over de mannen van het lichtschip. Eerst radio. Ik zie daarin geen bezwaar, want ik hoorde een interview met Yo-Yo Ma, de cellist. Gespreksleider was de Amerikaanse comedian Mark Maron. In het gesprek deed Yo-Yo Ma uit de doeken wat het voor hem betekend heeft om jarenlang met dat instrument, zijn cello, te worstelen, virtuositeit op te bouwen en na te jagen, wat hem gemotiveerd heeft. Het kwam erop neer dat hij niet alleen vertelde waar hij vandaan kwam, een kind van Aziatische immigranten, Tiger Parents, maar ook hoe hij zichzelf ziet. Hij zei: toen ik 9 jaar oud was, las ik in een boek dat een van mijn helden, Pablo Casals. Pablo Casals was een Spaanse, of zo je wilt, een Catalaanse cellist. Een van de beste die er geweest is. Afijn, de 9-jarige Yo-Yo Ma, die door zijn ouders tot het uiterste gepoest werd om briljant te worden, las dus over Casals, en ik ga weer terug naar het citaat. Ik las in een boek dat een van mijn helden, Pablo Casals, ooit zei: ik ben op de eerste plaats een mens, op de tweede plaats een muzikus en op de derde plaats een cellist. Dat Yo-Yo Ma dat als 9-jarige al zo fijn vond om te lezen, had natuurlijk met die streberige ouders te maken. Lieve ouders, ik ben op de eerste plaats ook gewoon een mens. Maar waar het me nu om gaat is die volgorde. Yo-Yo Ma zei: Casals zei het in de juiste volgorde. De bestaansreden van onze speeltechniek is dat we die kunnen overstijgen en zo tot de fundamentele reden kunnen komen waarom we muziek maken. We doen het voor elkaar en we zijn mensen. Dat ik hier, zelf een klungelig en hopeloos cellist, toch deze grootheden durf aan te halen, heeft te maken met die volgorde. Het instrument niet als doel, maar als middel om iets over te brengen wat je nader aan het hart ligt. Iets dat belangrijker is dan de cello of de virtuositeit op zich. Ik bedoel het helemaal niet dominee-achtig of ideologisch. Je mag die woorden van Casals best op jezelf van toepassing beschouwen, vind ik. Ook als je geen briljante cellist bent zoals Yo-Yo Ma. Voor mij betekent het: je bent op de eerste plaats mens, op de tweede plaats een verhalenverteller, pas op een gedeelde derde plaats een schrijver. De derde staat in dienst van de tweede in dienst van de eerste. Ik zeg een gedeelde derde plaats omdat ik niet alleen boeken schrijf, maar ook radiodocumentaires maak. Als ik zou moeten kiezen tussen schrijven en radio maken, vermoed ik toch dat ik het radio maken eraan zou geven, maar ik hoef niet te kiezen. En ik heb ontzettend veel te danken aan dat radiowerk. Zonder dat was het nooit wat geworden met dat schrijven van mij. Het heeft me bijvoorbeeld veel contacten opgeleverd, veel verhalen die van de kar gevallen zijn en die ik toch kwijt kan, maar nu op papier. Het heeft me geleerd in scènes te denken die slechts losjes met elkaar verbonden zijn, zodat de luisteraar ze met elkaar kan verbinden en zich zo het verhaal eigen kan maken. En uiteindelijk zijn een boek schrijven en een documentaire maken varianten van hetzelfde, namelijk het vertellen van een verhaal. Het radiowerk is een voortzetting met andere middelen. Een andere manier waarop ik probeer iets te zeggen dat me kennelijk van het hart moet. Een andere manier om de lezer of de luisteraar, of laten we voor de gelegenheid zeggen, de medemens te bereiken. Vandaar dat ik, ook al ben ik uitgenodigd als schrijver, opnieuw de omweg langs de radio zal maken. Zo'n radiodocumentaire is een aaneenschakeling van scènes die uit verschillende lagen geluid zijn opgebouwd. Eén of meerdere vertelstemmen, stemmen van geïnterviewden, omgevingsgeluid, al dan niet uit het archief gehaald en erbij gemixt, en er is muziek. De vertelstem geeft structuur, de geïnterviewde geeft inhoud, het omgevingsgeluid plaatst het in de ruimte, de muziek plaatst het in de ziel. Deze trucendoos is voor de schrijver minder voorhanden. Over muziek schrijven bijvoorbeeld levert altijd afgeleid proza op. Dergelijk proza gaat over hoe de muziek tot stand komt of wat ze teweeg brengt, nooit over de muziek zelf, die immers elke tekst overstijgt. Geschreven tekst kan de muziek zelf enkel suggereren of oproepen. Ik lees voor een radioprogramma, dat heet Opium, geregeld fragmenten voor waarin muziek een rol speelt. Om de tekst goed te begrijpen, zoek ik de muziek vaak op en luister ernaar. Pas dan valt het kwartje. Ach juist, dus dat bedoelt de schrijver. Maar, terug naar de losjes verbonden scènes. Ik ben er vast van overtuigd, en daar gaat het me om vandaag, dat de verhalen voor radio die het beste zijn gelukt, de verhalen zijn die niet alles vertellen wat er te vertellen valt, maar plekken openlaten. Zodat, zeker in een medium als radio waar het beeld afwezig is en je het dus van je eigen verbeelding moet hebben, er volop gelegenheid is voor de luisteraar om zich het verhaal eigen te maken door zich bij die open plekken van alles voor te stellen wat voor hem of haar betekenisvol is. Dat openlaten, dat kan zowel letterlijk met stiltes, als door de talige laag af te breken en een van de andere lagen van de documentaire, het omgevingsgeluid of de muziek, het stokje te laten overnemen. Ik zal een voorbeeld geven en dan daarna terugkomen bij het schrijven. Ik reisde met Karel Helder naar de Afsluitdijk. Karels grootvader, die met zijn grootmoeder op een woonark woonde, had tussen 1927 en 1932 aan de bouw van de Afsluitdijk meegewerkt. Bij het monument voor Lely, vanaf de Friese kant gerekend ongeveer op 2/3 van de dijk, is een uitspanning waar we gingen zitten voor een gesprek. We gaan in het café zitten, met koffie. En aan de andere kant van het raam slaan de groene korte golven van het IJsselmeer witschuimend stuk op het basalt.
Ja, het is een enorm gedoe van schuim en water. En dat je je niet voorstelt hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
Het paste bij de man dat hij daar was?
Ja, het paste heel erg bij die man. En dat hij er verder nooit over sprak of zo. Sowieso werd er zeer weinig gesproken in onze familie. Bij hun thuis, bij mijn opa en oma, was het altijd een goddeloos zwijgen. Het was zeer Noord-Fries.
Kan je iets preciezer zijn over dat Noord-Fries?
Nou, ik weet nog wel. Toen mijn opa gestorven was, mijn oma Jacob, die woonde er nog maar bij mijn oma in de woonark. Met die woonark reisden ze altijd mee met die waterwerker. Dus bij de Noordoostpolder en de Afsluitdijk en daar dreven ze dan. Mijn oma die kwam dan met de theepot. En dan zaten ze naar buiten te kijken en er gebeurde niks. En de radio, er was nooit muziek thuis. En mijn oma Jacob, dat was een... Die had als kind polio gehad. Die had een mank been. En dan dreunde die voetstap door die ark. 'S Morgens ook als ik daar in bed lag. En wij zaten een keer aan tafel en mijn oma die roerde in de thee. En die keek naar buiten en er kwam iemand aan en het was een man van de kerk. En die kwam die loopplank op. En... aanbellen kon niet, want er was geen bel. Ze behoorde zijn voetstap zo. Hij ging die loopplank op en mijn oma Jacob die loopt naar achteren. En die komt weer terug dreunen. En die zegt, ik heb hem gezegd dat hij niet meer hoefde te komen. En een week later, ik logeerde daar nog steeds. En diezelfde man die komt eraan lopen met zijn blaadjes van de kerk. Die loopt die loopplank weer op. Mijn oom die dreunt weer naar achteren. En we hoorden een schreeuw en een blons. En En even later zagen we over de Dokkumer Ee, zagen we al die blaadjes langs drijven. Zo de godswoord drijven langzaam naar Dokkum. Zo. En mijn oom die komt weer terug lopen, die ging zitten. Daarna werd er weer even niks gezegd. Mijn oma zei, was dat nou nodig? En mijn oma Jacob die zei, ik heb hem toch gezegd dat hij niet meer terug hoefde te komen. Dan legden ze voor ons allebei een roze koek neer en die aten we zwijgend op. En zo werd het middag en daarna werd het avond.
Het is de maandag na de aanslagen in Parijs, tegen 12. En de uitbaatster van het café komt met het verzoek of we een minuut stil willen zijn.
Zometeen wil ik graag één minuut stil zijn voor Frankrijk.
Een verzoek dat gezien het verleden van Karel geen grote problemen zal opleveren. We zwijgen. Aan de andere kant van het raam werpen de golven zich onverminderd op de voet van de dijk. Ik stel me het geklots van het water tegen de woonak van Karels grootouders voor. De spiegeling op het plafond. De voorgeleefde eigenzinnigheid. Het spaarzame Fries dat slechts klonk als de concrete werkelijkheid een paar woorden afdwong. En dan de opa, die 's ochtends de ark verliet. Alleen maar om te strijden met de zee. Als ik een ongeoorloofde generalisatie mag maken, en dat mag ik zolang ik maar binnen de grenzen van de fictie blijf, de zwijgzaamheid van de Noordeling duidt niet op een gebrek, maar veeleer op een overschot aan gevoel. Hij doet er het zwijgen toe om te voorkomen dat hij gaat huilen. Bovendien is die stilte het beste decor voor woorden die ertoe doen. Wie wil dat zijn kinderen zich zijn ouderlijke woorden ter harte nemen, of op zijn minst opmerken, moet vooral veel zijn mond houden. Ook ome Jacob van Karel Helder meende van de colporteur te mogen verwachten dat hij zijn woorden in zijn oren knoopte, juist omdat hij zo kort van stof was. Je kan de mensen in het verhaal van Karel niet verwijten dat ze geen binnenleven hebben, geen gevoel, integendeel. Daarbinnen kolkt en stormt het, daar woeden emoties. De zwijgzaamheid verraadt een tektonisch gevoelsleven en een dito stijl van vertellen. De woorden die aan de oppervlakte komen kan je vergelijken met een gerommel uit de ondergrond boven een breuklijn. Het is niet alleen een diep gerommel, het duidt op iets veel groters. Iets dat zich onder de oppervlakte afspeelt en op uitbarsten staat. De stiltes die intreden zijn plekken waarin voor de goede verstaande de essentie van de gebeurtenis zich ophoudt. Waarin de betekenis overdacht en de emotie verwerkt wordt. Om dat in de reportage een beetje aan te zetten gebruik ik, vreemd genoeg, muziek, maar zachtjes. Muziek om de betekenis van de stilte te benadrukken. Om de luisteraar ertoe te bewegen de stilte niet te laten passeren, maar te interpreteren, er iets mee te doen. Ik denk dat de stiltes de luisteraar of lezer niet manipuleren of uitsluiten, maar juist opnemen, betrekken, uitnodigen. Ik heb dat zelf tenminste zo ervaren, al heel vroeg, toen ik op de middelbare school, een periode waarin ik weinig las, kennis maakte met de boeken van Albert Alberts. Alberts debuteerde als schrijver in 1952 met de verhalenbundel De Eilanden en kwam het jaar erop met zijn eerste roman. Die roman heette De Bomen. Over Alberts, een man met dezelfde achternaam als mijn grootmoeder aan vaderskant, heerste bij mij thuis vroeger de rotsvaste overtuiging dat hij familie was. Die overtuiging was niet gebaseerd op familiebezoek of concrete genealogische gegevens, maar enkel op een combinatie van zijn achternaam, zijn manier van vertellen en vooral zijn voorkomen. Hij heeft een echte Albertskop, liet mijn moeder zich nogal eens ontvallen, verwijzend naar de ooms van mijn vader, die er allemaal hetzelfde uitzagen, een beetje als Albert Alberts inderdaad. Dat waren drie oud-ooms, waarvan twee er ongetrouwd bij elkaar woonden in een klein huis aan de rand van het dorpje Leersum, het huis waarin ze waren opgegroeid. Een al even ongetrouwde zus woonde er ook. Zij kookte, hield de boel schoon, mestte het varken en deed de was. Mijn vader heeft me er een keer mee naartoe genomen. Mijn oud-tante ging me toen op haar klompen voor naar het kot achter waar het varken woonde, een afwachtend monster in het halfduister op een ongekamd kapsel van stro. Ze gaf hem een emmer met schillen van aardappel en spruitjes, waarop het grommend en smakkend aanviel. Even later zaten we binnen, Mijn oud-tante pookte in de kachel, ik zag vonken opschieten. De tang hing ze naast de kachel, waar die een tijdje schommelde en toen stilviel. Over hoe het daar vroeger was in dat huisje, toen hun allermoeder daar nog woonde, heeft mijn vader me alleen verteld dat zijn oma Alberts er roggebrood bakte waarmee je iemand zijn hersens kon inslaan. De enige woorden die ik me van hem van dat ene bezoek herinner, zei hij onderweg naar het huis toe. Het was het dorp van zijn jeugd. We passeerden een landje. Hij knikte naar de gewassen en zei, kijk, nog steeds aardappels. Mijn vaders zus, mijn tante, heeft me verteld dat ze vroeger in dat huisje samen onder de tafel zaten en met een half oor luisterden hoe hun ooms, die er dus uitzagen als Albert Alberts, eindeloos aan het ouwe hoeren waren. Die humor, zei mijn moeder over de schrijver. Het kan niet anders. Het moet wel familie zijn. Een korte en, laten we eerlijk zijn, ontoelaatbaar lang uitgestelde zoektocht naar de werkelijke afkomst van Albert, via wiewaswie.nl, voerde me al snel van Haarlem, waar hij in 1911 geboren werd, naar honkvaste generaties Alberts in Hinderlopen, Zuiderzee-Vriezen dus, ver weg van het heuvelrug plaatsje Leersum, waar mijn Alberts familie generaties lang honkvast vertoefd heeft. Zo honkvast waren ze, dat mijn overgrootmoeder slechts één keer in haar leven haar woonplaats heeft verlaten om de zee te zien. Een ervaring die haar veel schrik aanjoeg en waarover ze achteraf niet meer heeft losgelaten dan, heren met tijd, wat een water. Nee, Albert Alberts en ik zijn geen familie. Wat niet betekent dat ik me niet met hem verwant voel. En die verwantschap, als je het benoemen kan, betreft de nuchtere toon van zijn proza, gecombineerd met een karigheid in woorden. Ik hoor mijn vader praten, of liever, ik hoor mijn vader zwijgen. In De vrouw met de parasol vraagt een kind aan zijn moeder, terwijl ze beide voor het familiehuis van zijn vader en oma langslopen. Is pa bij oma? Ja, zei zijn moeder. En even later, weet ik niet. Waarom weet u het niet? Omdat ik het niet weet, zei zijn moeder. We gaan wel naar oma, zei het kind. Hoe kom je daarbij? Vroeg zijn moeder. Ik zie oom Jan voor het raam staan, zei het kind. Hij kijkt naar ons. Niet kijken, zei zijn moeder. Naar beneden kijken. Gaan we dan niet naar oma? Vroeg het kind. Misschien, zei zijn moeder. Misschien niet. Of straks. Ik weet het niet. Het is maar een heel klein voorbeeld, op het oog onbeduidend, en toch herken ik hierin uit duizenden een typische Albert Alberts conversatie. De vrouw met de parasol was zijn laatste novelle. En de toon is dezelfde als in zijn eerste boeken. Ook al bestaat de roman De Bomen voor het overgrote deel uit dialogen, toch zeggen de mensen weinig. Natuurlijk, het is maar een korte roman van amper 130 pagina's, lekker ruim opgemaakt. Maar dan nog is het een raadselachtige prestatie om een boek te schrijven waarin mensen voortdurend aan het woord zijn en er toch bijna niks gezegd wordt. Iedereen is kort van stof, beweringen worden eindeloos herhaald, niemand zegt wat hem of haar beweegt. En het is juist die karigheid die een mysterie oproept. En de nuchterheid die de lezer uitnodigt dat mysterie te accepteren, als iets volkomen alledaags te beschouwen. Zo normaal als een regenbui die overtrekt of een deur die ergens in huis dichtslaat. Dat er een tocht was of een boze huisgenoot, dat hoeft niet eens gezegd. Natuurlijk weten we wat er verzwegen wordt, want wij, lezers, verzwijgen immers iets dergelijks. De Bomen en zijn literaire debuut De Eilanden, dat zijn beide boeken waarvan ik me kan herinneren dat ik ze al, toen ik nog maar een jaar of 17 was, een tijdje bleef vasthouden nadat ik ze had uitgelezen, omdat ik er tegenop zag om ze weg te leggen, om er afstand van te doen. Wat te doen immers als het boek uit is? Wat daarna? Buiten was een dorp, waarin niets gebeurde. Dode huizen langs een bosrand. In het boek voelde ik me opgenomen. Dat er in Boekelo niks gebeurde was maar schijn, leerde ik van Alberts. En toch zag ik er tegenop afstand van het boek te doen. Ik probeerde vervolgens zelf verhaaltjes te schrijven waarin ik ook bijna niks zei. Dat werden heel korte verhaaltjes. Het bleek heel moeilijk te zijn om niets te zeggen en toch de aandacht vast te houden. Je kon niet zomaar alles verzwijgen. Het moest wel iets wezenlijks zijn wat je achterwege liet. En iets wezenlijks was in mijn leven niet voorhanden, meende ik te weten. De grote boeken van belangrijke schrijvers gingen over oorlog, over trauma's, over nazi's, Japanners, over hele erge ouders en dito dominees. Zelfs de eilanden van Albert speelden zich af in wat men in de tijd Indië noemde. Ik had alleen dat dorp, die dode huizen, die bomen. Het gaat er bij het verzwijgen natuurlijk om wie wat verzwijgt en onder welke omstandigheden. In Karel Helders verhaal is het de Noord-Friese oom die als kind polio had gehad, daar een mank been aan over had gehouden, wiens vader was overleden, die nog bij zijn moeder woonde en die met die bagage de hardnekkige man van de kerk met zijn blaadjes in het water gooide. Bij Dokkum ook nog. Er is zoveel betekenis waarmee je als luisteraar die stiltes kan opvullen, dat het maar goed is dat Karel niet meer vertelde. Je moet als verteller weten wat je zegt, maar ook wanneer je je mond moet houden om de ingrediënten hun werk te laten doen. Ik interviewde ooit een man die een proefschrift had geschreven. Ik meen dat het Barend van Heusden was en zijn proefschrift Why Literature, waarin hij, zoals ik het mij herinner, betoogde dat schoonheid een sensatie is die ontstaat op het moment dat iemand geconfronteerd met twee schijnbaar onverenigbare grootheden, zeg maar een tang en een varken, opeens doorziet wat die twee met elkaar te maken hebben, hoe de stukjes in elkaar passen. En schoonheid, zo betoogde Van Heusden, ervaar je op het moment dat je een oplossing ziet, dat je een combinatie maakt waardoor alles op zijn plaats valt. Hoe groter de kloof is die je tussen je twee grootheden hebt overbrugd, hoe sterker het gevoel van schoonheid. Het is een idee dat je op alle mogelijke manieren kan bekijken of bediscussiëren, maar iedere welwillende geest die het principe een kans geeft, zal moeten instemmen met het idee dat het inzicht dat je blij maakt deels door het boek wordt aangereikt en voor het ontbrekende deel door jezelf wordt aangevuld. De sleutel die het raadsel van de aangereikte tang en het varken ontsluit, diep je op uit je eigen bagage. Het beeld van de tang dat je opreist, evenals dat van het varken, komt uit de krochten van je eigen ervaring. Uit wat je hebt meegemaakt, gezien, gelezen, gehoord. Uit wat je is bijgebleven. Het raadsel van de tang en het varken, mits goed verteld, roert in je geest als een stok in een put. Een fakkel in een kerker. Een hand in een dekenkist. Het verontrust of wekt wat sluimerde of sliep. Waarom heeft ome Jacob het niet op de man van de kerk? Hij is een alleenstaande, door het leven te grazen genomen man die nog bij zijn moeder woont en bij afwezigheid van de vader de man van de kerk te lijf gaat. Niet meteen, maar bij diens tweede bezoek. Een week na de eerste ontmoeting was de woede dus niet afgenomen. Er was alleen maar sterker geworden. Zwijgzame ome Jacob was een broedplaats van woede. Hij mag dan mank zijn, hij is mans genoeg. Niemand, en zeker de volhouder van de kerk, hoeft hem iets te vertellen over hun opperwezen en zijn beloftes. Waar was God toen hij polio kreeg, immers? En dan is het ook nog eens bij Dokkum, een plek waar geen enkele prediker veilig is. Ten slotte is er nog het raadsel van de colporteur. Waarom komt de man van de kerk terug? Hij heeft ongetwijfeld gezien dat oom Jacob mank is. Hij weet misschien wel dat zijn vader is overleden, dat zijn moeder weduwe is. Waarom houdt hij vol, al is hij gewaarschuwd? Er zijn allemaal verbindingen tussen oom Jacob en de man van de kerk die zich aandienen, al naar gelang wat de lezer of luisteraar in zijn eigen kerkers een put of dekenkist heeft weggeborgen. Goddank heeft Karel Helder nagelaten al die mogelijkheden tot interpretatie in te perken. Met dwingende interpretaties sluit je immers ook lezers uit. Hoe meer interpretaties, des te meer schoonheid. En wie wil dat nou niet? Terug naar Alberts. Mijn verre oom die mijn oom niet was. Waarom dat gevoel van verwantschap? Waar komt dat vandaan? Ik denk dat het de samenzwering is van de goede verstaander die aan een half woord genoeg heeft. Maar ook de ruimhartige schrijver die je zijn verhaal toevertrouwt zonder dwingend te zijn. Die je ver genoeg brengt om jou de reis op eigen kracht te laten afmaken. De jongen om wie het gaat in het boek De Bomen heet Aard. En Aard is voortdurend zoek. Alberts introduceert hem in de achtste zin van het boek op een manier die in het verhaal steeds zal terugkomen. Waar is de kleine jongen? Vroeg de koetsier. De mevrouw boog zich door de openstaande portier naar binnen. Ze zei, kom Aartje. Ze stak haar armen uit en tilde een kleine jongen uit het rijtuig. Zo wordt Aart het verhaal ingetild door zijn moeder. Als iemand die zich verbergt, die zoek was, maar gevonden. En dat gaat het hele verhaal niet over. Aart is altijd zoek. De personages die het verhaal bevolken, Aarts moeder, zijn zus, zijn ooms, de schoolmeester Barre, de boer Albert, zijn vrienden, ze zijn voortdurend met elkaar in gesprek tot er iemand vraagt, Waar is Aard? Aard blijkt weg. Niemand had het in de gaten dat hij verdween. Niemand maakte zich zorgen tot hij werd gemist. Bij het verstoppertje spelen wordt hij niet gevonden. Eigenlijk pas als het spelletje al lang is afgelopen, als het al lang geen spelletje meer is. Aard is inmiddels een jonge man als hij weer eens zoek is en de familieleden naar hem op zoek gaan. Ze fietsten langs het bos tot ze bij het Roggeveld kwamen. Hij is er niet, zei oom Matthias. Daar staat zijn fiets, meneer, zei Theo. Daar, tegen het hek. Ja, waarachtig, zei oom Matthias. Waar zou die jongen toch zitten? Aard? Aard, riep Theo. Er kwam geen antwoord. Hij is misschien met Albert mee, zei oom Matthias. Laten we hier maar aan de kant gaan zitten. Hij moet toch terugkomen om zijn fiets te halen. Ze gingen naast elkaar op de rand van de greppel langs de weg zitten. Waar blijft die jongen toch? Zei oom Matthias na een tijdje. Hij is misschien zijn fiets vergeten, zei Theo. Mogelijk, zei oom Matthias. Kom, we gaan weer naar huis. Het wordt me hier te fris. Hij sprong overeind en terwijl hij zijn broek afsloeg, draaide hij zich om en zei, wel verdomme! Hij zag, op een paar meter van zich af, Aard tegen een boom staan. Dat is dat Aard, zei oom Matthias tegen Theo. Allemachtig, zei Theo. Gaan jullie naar huis? Vroeg Aard. Ja, zei oom Matthias. Wat voel je daaruit? Ik stond te kijken, zei Aard. Dat ik zelf aan een bosrand opgroeide en vaak met mijn hond in het bos verdween, verklaart natuurlijk niet waarom ik Alberts boek toen ik nog jong was al zo mooi vond. Maar het hielp natuurlijk wel een beetje. Toen een vriendje uit de straat me een keer vroeg, wat doe je toch altijd in het bos? Kon ik ook niets anders uitbrengen dan, nou, gewoon. Dat Alberts in staat was een zo sobere variant te maken van een verhaal dat jou als lezer uitnodigt je om zijn personages te bekommeren, zonder je voor te schrijven waarom, zonder uit te leggen wat ze beweegt, is voor mij een dierbaar voorbeeld van ruimhartigheid. En dat hij in staat is die bekommernis op te wekken met zo weinig middelen, is vakmanschap. Het lijkt hem eerder te doen te zijn om de vraag, waarom doet Aard wat hij doet, wat beweegt hem, waarom trekt hij zich terug, dan om het precieze antwoord op die vraag. Dat de lezer zich de vraag stelt, daar gaat het om. Albert schenkt mij de illusie dat hij en ik hetzelfde denken als we de mensen zien doen wat ze doen. We zijn door hetzelfde getroffen, we vinden hetzelfde het vermelden waard. We verkneukelen ons om hetzelfde, we bekommeren ons om hetzelfde. Ja, daar klopt natuurlijk niets van. Ook al heb ik geen poot om op te staan en is het maar beter dat hij me nooit uit de droom zou kunnen helpen, eenvoudig omdat hij dood is, toch heeft hij me die overtuiging cadeau gedaan door verhalen te schrijven die ik me eigen heb kunnen maken. Hij is geen dwingende, maar een ruimhartige schrijver. Geen aanklager, maar een gastheer. Het is geen etalage van dom of grootsheid, geen tragische spiegel, geen vuistslag, maar een aansporing om me af te vragen wat mensen beweegt en waarom ze doen wat ze doen. Het is eigenlijk een oproep tot begrip, onderzoek, reflectie en empathie. De Amerikaanse publiciste Fran Lebowitz zegt in Scorsese's serie Pretend It's a City, te zien op Netflix, a book is not supposed to be a mirror, it's supposed to be a door. Een boek moet geen spiegel zijn, maar een deur. En zo is het. Ik had er niet aan moeten denken om in 1980 in Boekelo in de hoop een tijdje aan het leven te ontsnappen, een boek open te slaan alleen maar om daarin mezelf weer tegen te komen of een persoon waarin ik mezelf zou kunnen herkennen. Ik moet er eerlijk gezegd nog steeds niet aan denken. Ik wilde en wil nog steeds niet over mezelf lezen. Ik wil de wereld in. Ik verlangde ernaar ergens ver weg van mijzelf en van Boekelo verzeild te raken. Te reizen in een mij onbekende buiten- of binnenwereld, in ruimte of tijd. Ik wilde kortom dat er met het boek een deur of een raam openging. Mijn eigen leven kende ik wel. Andermans leven, dat was pas wat. Albers stelde me in staat, of gaf me tenminste de illusie, dat ik personages in andere omstandigheden, in andere tijdvakken en zelfs op een ander continent nabij kon komen, doordat hij ze menselijke proporties verleende en op gepaste momenten over ze zweeg, zodat ik ze mijn vermoedens kon inblazen. En dat was de deur. Personage als voertuig, weg uit Boekelo, een ontdekkingsreis naar elders. En waar die me ook naartoe nam, overal kwam ik de enkeling en zijn raadsel tegen. Zijn binnenwereld, zijn onuitgesproken verleden en Albert's eenvoud en empathie. Mijn schoonvader, Hein Vos, die model heeft gestaan voor de scheepskok in mijn boek Het Lichtschip, was geen kok, maar kapitein op de grote vaart. Hij voer voor rederij Spliethoff de wereld over. Toen ik hem na zijn laatste vaart op het schip bezocht in IJmuiden, bleek er een fikse deuk in de boeg te zitten. Hij was blij zijn varend bestaan overleefd te hebben en nu voor altijd aan wal te stappen. Varen vond hij niet zo erg, maar havens stonden hem tegen. Een haven geeft maar gedoe, zei hij. Bovendien kon hij niet zwemmen. Hij had zijn eerste levensjaren in Nederlands-Indië gewoond en had de Japanse bezetting in de kampen Solo en Ambarawa doorgebracht. Hij was nog klein en dus verbleef hij bij zijn moeder. Zijn vader, een marineman, was meen ik in Australië. Ik weet het allemaal niet zeker, want hij sprak er niet over. Hij was niet de vader van mijn vrouw, maar de man met wie mijn schoonmoeder hertrouwd was. Aan haar heeft hij verteld dat de Japanners hem als 6-jarige hadden leren roken. Hij had in Indië malaria opgelopen, een oude kwelgeest die hem nooit verlaten heeft. Ik spreek over hem in de verleden tijd, hij leeft niet meer. Mij heeft hij alleen een paar velletjes gegeven met uitgetypte recepten en een aanhef voor mij persoonlijk dat de recepten waren die de vrouwen in het kamp elkaar opdisten toen er bijna niks te eten was. Er staat, voor Matthijs, te bereiden naar eigen smaak en inzicht. Dit zijn grondbenodigdheden samengesteld in kamp Solo en Ambarawa door mijn moeder en andere vrouwen. Wat volgde was een opsomming van ingrediënten zoals verse groenten, laos, bruine suiker, sera, zanten, olie en andere heerlijkheden die niet voorhanden waren in het kamp en op den duur ook niet meer daarbuiten overigens. Hij schreef, het spreekt dat je neus misschien van het een en ander wat meer verlangt. Is dat zo? Dan volg ik in de regel de aanwijzingen van mijn neus op. Dat hij, die er niks over losliet, me uitgerekend recepten gaf, trof me natuurlijk. Ik wist toen nog niet dat het een wijdverspreid tijdverdrijf was in de kampen in Indië om elkaar met uitgeholde magen over eten te vertellen. Dat hij me recepten gaf en dat hij verteld had dat ze hem als kleuter hadden leren roken, daarmee gaf hij ook aanwijzingen over wat hij verzweeg. Het was juist het ontbrekende puzzelstukje, waarmee ik uiteindelijk die twee verhalen aan elkaar kon verbinden, dat de meeste indruk zou maken. Omdat ik, zoals Van Heusden al in zijn proefschrift voorspelde, een sterke emotie zou ervaren op het moment dat ik er zelf achter kwam en de ongerijmdheid kon oplossen. Hij zou het nooit zo zeggen, maar hij had ontzettende honger gehad. Natuurlijk wist ik dat wel. Iedereen in die kampen had honger gehad. Had hij dat gewoon hardop gezegd, dan had het veel minder indruk gemaakt. Maar hij sprak er niet over. Het was te delicaat misschien voor de bruutheid of de onverschilligheid van de naakte formulering. Door indirecte aanwijzingen te geven die om het verzwegene heen draaiden en dus een stilte insloten, hoopte hij wellicht dat ik een achterliggend inzicht zou krijgen in wat honger doet met mensen die hun waardigheid niet willen verliezen. Voordat hij doodging, beloofde hij me nog zijn sextant, zodat ik, als hij er niet meer zou zijn, in mijn eentje kon uitvinden, met enkel een klok en de sterren, waar in de godganse ellende van deze wereld ik mij bevond. In mijn verhaal Het Lichtschip voelt de scheepskok Lammert dat hij een malaria-aanval zal krijgen en dus niet meer zal kunnen koken. Hij bereidt de maaltijd, bakt alvast brood vooruit, voedt de mannen en meldt zich dan bij de kapitein. Lammert posteerde zich in de deuropening en wachtte tot de kapitein achterover ging zitten en naar hem opkeek. De kok had liever geen aanloop in de kombuis, de kapitein niet in zijn salon. Beide mannen wisten dat. Het was een gewichtig moment. Ik ben bang dat ik binnenkort een paar dagen uit de running ben, kapitein, begon Lammert. Ik voel een oude vijand opspelen. Hij wees op zijn hoofd. Over een dag of 4 is het crisis. De kapitein knikte en gebaarde naar de stoel tegenover hem. Ga zitten, Lammert. Lammert ging zitten en de mannen keken van elkaar weg. Zoiets gaat maar niet weg, hè, zei de kapitein. Lammert zei niets terug. Indië zeker? Lammert knikte. Ik had nog geluk. De oorlog was voorbij. Er was weer van alles. De kapitein wist dat de kok er nooit iets over losliet. Al leek hij loslippiger dan anders. Maar hij wist niet wat hij daarmee aan moest. Dus vroeg hij maar niks. Ik heb er leren roken, zei Lammert na een korte stilte dan maar uit zichzelf. De kapitein knikte. Niet koken, roken. Ja, ja, zei de kapitein. Roken. Ze moest om me lachen. Ze gaven me sigaretten om me te zien roken. Ik was 6, 7. Ik had kromme beentjes. Dat vonden de heren vermakelijk. Wat wil je dat ik doe? Zei de kapitein. Moet ik je laten aflossen? Lammert keek door de partijspoort. Hoge sluierwolken. Wie rookt heeft geen honger. Hij kneep zijn ogen samen. De zon scheen in zijn gezicht. Wat deden we er ook? Zei hij. Het dinsdag komt de Zaandam voor klein vervang. Die kan je aflossen als je wil. Maar Lammert schudde zijn hoofd. Dan ben ik al ziek. Laat Niek 4 dagen koken. Hij maakt een beste vis. En daarna gaat het wel weer. Ik heb de medicijnen altijd bij me. Dan doe het zo, zei de kapitein. Ik heb getwijfeld over de titel die ik dit praatje zou geven. De kandidaten waren Het geheim van de tang en het varken en De lege plek in het hoge gras. Ik heb toch met enige schroom en de woorden van Jojo Ma indachtig voor de laatste gekozen. Een citaat van Rutger Kopland uit het gedicht Ga nu maar liggen, liefste, in de tuin. De lege plekken in het hoge gras. Ik heb altijd gewild dat ik dat was. Een lege plek voor iemand, om te blijven. Schroom. Omdat ik begrepen heb dat er gewaardeerde collega's zijn die een waas voor de ogen krijgen als ze Kopland lezen of horen en er het liefst op willen gaan slaan. Maar daar kan ik verder ook niets aan doen. Ieder schrijft zijn eigen ding maar, met zijn eigen oogmerk en zijn eigen woede. Maar ik heb van de verhalen van Alberts altijd het idee gehad dat er allerlei lege plekken in waren waarin ik kon verblijven. En dat heeft me laten zien dat literatuur iets hoogst persoonlijks kan zijn. Zozeer zelfs dat ik het idee had dat de schrijver familie was. De stiltes in het verhaal hebben me aangezet tot het stellen van vragen over wat de personages beweegt, hoe het met ze is. En dat is nou eenmaal een belangrijke vraag, in en buiten de literatuur. Ook al zal je er nooit helemaal achterkomen wat een ander beweegt, hoe het met hem of haar is. Literatuur leert je die vraag te stellen en naar antwoorden te zoeken. Het leert je dat het mogelijk is om de ander te zien en je om de ander te bekommeren, ook al doet die ander er zelf het zwijgen toe. Dat er altijd een mysterie overblijft, is iets heel gewoons. We zijn nu eenmaal allemaal alleen. Maar op het moment dat in het lichtschip, om begrijpelijke reden overigens, de vraag naar hoe het met de ander is niet meer wordt gesteld, gaat er iets grondig mis. De woorden van Jojo Ma tegen Mark Maron, dat is hoe ik het zie. Die woorden waren: de bestaansreden van onze speeltechniek is dat we die kunnen overstijgen en zo tot de fundamentele reden kunnen komen waarom we muziek maken. We doen het voor elkaar en we zijn mensen.